Ik heb echt heel lang gewacht en erover gedaan om het lef te verzamelen om daadwerkelijk te starten. En je kunt plannen blijven schrijven, maar dan gaat er helemaal niets gebeuren, behalve dan dat je een prachtig plan hebt. Mijn nummer 1 tip is voor mensen die heel graag willen: ga het gewoon doen en move before you're ready.
Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
In aflevering 15 praat ik met de enthousiaste recruitmentondernemer Jeroen ten Haaf. Met zijn bedrijf Sparkling People zoekt en vindt hij het juiste personeel voor zijn opdrachtgevers. Zijn talent voor werving en selectie ontdekte hij tijdens een vakantiebaan als propper in Griekenland. En nu, jaren later, werkt hij inmiddels met 25 mensen met vestigingen in Nederland en ook in Lissabon en op Bali. Openhartig vertelt hij, wat was nou zijn kantelpunt naar het ondernemerschap? Hoe lukt het hem te groeien juist in deze krappe arbeidsmarkt? Welke fout maakte hij bij de start van zijn bedrijf? En waarom kiest hij bewust voor kantoren op zonovergoten locaties? Ook deelt hij zijn gouden tips voor het aantrekken van de juiste mensen. Wanneer sla je de plank volkomen mis? Wat zijn de do's en de don'ts? En we bespreken alle trends. Veel plezier bij het inspirerende verhaal van ondernemer Jeroen ten Haaf.
Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
Hey Jeroen, wat leuk dat je er bent in mijn podcast. Van harte welkom.
Leuk om hier te zijn.
Even, ik begin meteen met wat korte vragen om jou even te leren kennen.
Ja,
als jouw
kom maar op.
Schoonzus uit Appingedam op een verjaardagsfeestje, zo'n gezellig feestje, vraagt: wat doe jij eigenlijk voor de kost? Wat zeg jij dan?
In één zin, wij brengen leuke mensen en mooie bedrijven brengen we samen.
Wat is jouw grootste talent?
Ik denk mijn energie en daarna doorzettingsvermogen.
En jouw mindere talent wil ik dan ook meteen weten?
Lastig, maar ik denk dat het eerste dat in me opkomt, dat is dat ik er heel veel moeite heb om dingen los te laten. En daarmee kom je jezelf nog wel eens tegen.
Waar kan jij als ondernemer echt wakker van liggen?
Waar ik vooral wakker van lig, dat is van dingen waar ik heel enthousiast van word. En dan gaat mijn hoofd aan en dan ga ik nieuwe ideeën bedenken. Vaak heeft het met een creatieve marketingactie te maken. Ofwel het opzetten van weer een nieuw bedrijf. En dan kan het zo zijn dat ik mijn bed uit moet omdat ik niet meer kan slapen. En dan moet ik het uitvoeren.
Oké. Okay, en
qua zorgen, want dat wil je natuurlijk weten.
Eigenlijk wel, ja. Het is niet altijd alleen maar...
Nee, en ik heb wel in de reis als ondernemer natuurlijk zorgen gehad. Niet echt stress, maar wel zorgen. En dat is in het begin financieel. Red ik het nog wel? De bankrekening is leeg. Wat ga ik doen? Ik moet toch eten. En daarna, bankrekening wordt leeg. Moet toch salarissen uitbetalen. Nou, die stress is wat groter dan ik moet zelf eten. Maar ik heb wel altijd het vermogen gehouden om dan uit te zoomen. En te kijken, oké, als we 2 jaar verder zijn, dan komt het wel weer goed.
Ja. Nou Jeroen, gaan zo praten over de opbouw van je bedrijf, hè, over je groei, je obstakels. En misschien heb je ook nog wel wat tips en tricks voor ons, hè, voor iedereen die luistert. Maar ik wil nog heel even terug naar het begin. Voordat je met je bedrijf startte, wat deed jij voordat je op het idee kwam om met jouw bedrijf te starten? Neem ons heel eventjes mee. Hoe kwam jij in de recruitment terecht met je bedrijf?
Ja, als ik achteraf terugkijk en dan de punten aan elkaar verbind, dan neem ik je heel graag mee aan het moment dat ik mijn hbo-studie haalde en eigenlijk echt geen flauw idee had wat ik met mijn werkende leven wilde.
Ja.
Maar bij mij viel het kwartje wel toen ik de zomer na mijn studie in Griekenland ging werken als propper.
Als propper?
Als propper, ja. Ik verkocht kaartjes voor events en als ik een kaartje verkocht, kreeg ik 2,50 commissie. En als ik niks verkocht, kreeg ik niks.
Okay.
En ik was best verlegen. Ja. Dus op groepen mensen afstappen of überhaupt op mensen afstappen om te vragen, wil je een kaartje kopen? Dat vond ik spannend.
Ja.
Maar die drempel weerhield me er niet van om het te doen. En ik zag daardoor, hey, als ik hier input in stop, hier mijn best voor doe, dan komt er resultaat. Uiteindelijk Nou, denk ik dat de reden tot succes was dat ik niet stopte met werken. En ik ging erheen om te werken en lol te maken.
Ja.
Maar ik nam dat baantje zo serieus. Dat ik uiteindelijk wel eens 18 uur per dag met het verkopen van kaartjes bezig was. En dat eerste jaar zag ik ondernemerschap.
Ja.
En dat tweede jaar, maar nogmaals, is ook achteraf de punten aan elkaar verbinden. Werd mij gevraagd, joh, wil je dan opperpropper worden? Hè? Leidinggevende van de proppers. En
opperpropper.
Geweldig titel. Zelf bedacht, niet gekregen. Maar in de winterperiode tussen die twee zomers in, heb ik mijn eerste ervaring met arbeidsbemiddeling meegekregen. Want ik moest er zelf voor zorgen dat er 60 man naar Griekenland ging om daar als kaartjesverkoper te gaan werken.
Dus in plaats van het zelf proppen, moest jij het team samenstellen?
Team samenstellen, aansturen. En dat is mijn eerste haakje met recruitment geweest. En ik had geen idee wat ik deed. Dus ik stuurde mensen via Hives dansende bananen. Vanaf zolderkamertje bij mijn moeder. En ik vroeg of ze wilde werken in een zonnige overgrote locatie. En dat lukte. En daar kreeg ik heel veel energie van. Maar dat had ik toen nog niet zo door. En nou ja, goed, tweede seizoen daar ook weer gewerkt. Daarna het idee, oké, nu ben ik 23, moet ik serieuze baan gaan zoeken.
Nou, geweldig. En wat ben je na jouw functie als opperpropper gaan doen?
Ja, toen ben ik dus echt wel heel overwogen op zoek gegaan naar een baan binnen recruitment. En ik had toen wel al de droom van, nou, ik wil ooit wel een eigen bedrijf. Maar toch wel vind ik voor de moeilijke route gekozen om het eerst bij een ander te leren. En op dat moment denk je, hé, dat is makkelijk.
Ja.
Maar als je eenmaal 30 bent en je kijkt terug, of 35 of 40, de keuze maken tot het worden van ondernemers, tot ondernemerschap, is, vind ik, makkelijker als je jong bent.
Ja, waarom vind je dat? Waarom denk je dat dat zo is?
Omdat met ouder worden je verantwoordelijkheid groeit. Denk aan een relatie, een gezin, huurhuis versus koophuis. Dat maakt de keuze moeilijker.
Je bent dus daarna in loondienst gegaan?
Toen ben ik gaan werken.
Je bent gaan werken?
Heel bewust op zoek gegaan naar een baan binnen arbeidsbemiddeling. Ja. De Zuidas bekeken, de uitzendboulevard. En ik viel voor het bruisende Young Capital, destijds nog studentenwerk. Ja, zij zijn op dit moment wel echt een van de grotere spelers binnen de recruitmentwereld. En niet alleen maar in Nederland, maar ook internationaal actief. En hier hebben ze wel hun plekje in de top 10 verdiend.
Dus ze waren heel actief en nog steeds op de arbeidsmarkt.
Ja.
Wat was je functie?
Ik begon als recruiter. En acteerde daar als intermediair op de arbeidsmarkt. Dus ik vond mensen voor bedrijven toen al.
En wat is nou het belangrijkste wat je geleerd hebt bij Young Capital, in zo'n snel groeiend dynamisch bedrijf?
Voor mezelf, denk in kansen. Ja, dat is er ingeprent en nooit meer uitgegaan. En voor anderen is het denk ik ook wel goed om te bevestigen dat op het moment dat je een droom hebt om een eigen bedrijf te gaan starten, dat het goed is om daar ook je werkgever uit te kiezen. Ik weet zeker, en ik heb het niet onderzocht, dat er uit de tuin van Young Capital of Peppermines veel meer ondernemers komen dan dat ze bij Randstad, Tempo Team of de Rabobank vandaan komen.
Ja, dus daar je hebt dus echt een tijd ook daar gezeten in loondienst. Wat was nou toch voor jou, als je dan nog kan herinneren, een kantelpunt om toch voor jezelf te beginnen?
Ja, ik schreef als medewerker heel vaak boeken over de bedrijven die ik wilde starten. Want het zat er echt al van jongs af aan in. Maar het laatste hoofdstuk stond toch ook altijd wel weer vol met allemaal beren die ik op het pad zou tegenkomen. En dan in die end durfde ik niet. Ofwel kreeg ik weer een kans om een promotie of naar Suriname te gaan. Dus het veranderde daar heel snel. En
dus je was bezig met eigenlijk al plannen voor je eigen toko, terwijl je daar werkte?
Altijd bezig met plannen, maar het bleef bij het maken van plannen.
Okay.
Wilde wel heel graag, maar vond niet het lef om het te doen. En als je vraagt naar kantelpunt, kijk, er zijn altijd wel periodes dat je er wat minder lekker in zit op je werk en toch wel open staat voor verandering. Droomde dus altijd al van een eigen bedrijf. En toen zat ik een broodje te eten rond de kerst met twee vrienden. En het verschil tussen mij en hun was dat zij deden wel en ik bleef bij plannen schrijven. Ze hadden een kroeg gekocht op hun 25ste. met het plan, we verkopen hem op ons 30ste. Want we willen niet op ons 31ste nog achter de bar staan. Die kroeg was net verkocht en toen vroegen ze, wat doe je daar met ons mee? Ik dacht, nou ja, wat gaan we dan doen? Nou, nog een hap van broodje. Ja, weet ik niet, maar doe je mee of niet? En toen heb ik baan opgezegd en eigenlijk zonder plan begonnen. Kan je dat anderen adviseren? Ja, nee, want heel handig is dat niet. Maar je kunt beter zonder plan beginnen dan plannen blijven schrijven en niet starten.
Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
Nou, in 2017, als ik het goed zeg, sprong je in het diepe en begon je dus met je eigen recruitmentbureau. Leg mij nou alsjeblieft nog even precies uit. Wat is recruitment precies? Welk probleem los je op voor je klanten?
Nou, je moet zo zien dat in ieder bedrijf waar mensen werken en waar mensen impact maken op de organisatie, en volgens mij is dat bijna overal, moet je die mensen ook wel voor je winnen en bij je organisatie betrekken.
Ja.
En in de huidige arbeidsmarkt is dat nogal lastig. Wij helpen onze klanten, dus bedrijven, bij het vinden van talent. Aan de andere kant, werknemers of kandidaten zien door de bomen wel eens het bos niet meer. Want er zijn op dit moment zo ongelooflijk veel vacatures. En die helpen we bij het maken van een weloverwogen keuze in hun carrière.
Dus jullie opdrachtgevers zoeken nieuwe mensen. Jullie zoeken ze voor ze, als een soort werving en selectie. Hoe gaat dat in de praktijk? Hoe verloopt dat proces, om mij daar een beeld in te geven?
We zoeken ze niet alleen. We vinden ze ook.
Oh. dat is dan wel weer fijn.
Dat begint bij eigenlijk het verpakken van recruitment marketing activiteiten voor onze opdrachtgevers. En bij ook al oprichting van bedrijven hebben wij dat losgeweekt bij de rest van het team. Dus we hebben echt een team van marketeers die heel slim nadenken. Oké, waarom zou een kandidaat bij dat bedrijf willen werken? Wat maakt die baan leuk? Wat maakt de omgeving leuk? Wat maakt de werkgever leuk? Dat vatten ze samen in campagnes om te zorgen dat ze talent bereiken.
Dan wil ik toch nog iets inhoudelijker. Hè? Je zegt slim nadenken, maar wat doen ze dan precies? Wat doet een recruiter? Of hoe werven jullie?
Nou, in dit geval een recruitment marketeer.
Ja?
Die verplaatst zich eigenlijk in de huid van de kandidaat om zo op die manier naar het bedrijf te kijken.
Ja.
En dat bedrijf kennen zij iets beter dan de kandidaat, want die heeft het nog nooit gezien.
Ja.
En die vertaalt dat wat ze zien, wat ze tegenkomen, in een vacature tekst of een ad voor op een van de socials.
Ja.
En daarin proberen ze zo goed mogelijk uit te leggen wat je leert en waarom je voor zo'n organisatie zou moeten kiezen.
Ja, dus jullie schrijven dan de teksten voor jullie opdrachtgever. En waar plaats je dat dan bijvoorbeeld op? Hoe vinden kandidaten die teksten? Je zegt de socials.
We halen heel veel verkeer gewoon nog uit SEC. Jobboards en vacaturebanken die weer op hun beurt verkeer halen uit Google. Uiteraard halen wij ook verkeer uit Google. En dat is, als je het mij vraagt, ook wel een beetje outdated. Want je benadert daarmee eigenlijk alleen maar de actief werkzoekende.
Leg heel even uit.
Nou, vandaag de dag zijn er, ik denk nog maar 5% van de beroepsbevolking is echt actief op zoek naar een baan.
5%?
Werkt niet. Ofwel is doodongelukkig in zijn huidige baan.
Ja.
En staat op door naar Google te gaan en te kijken, account manager Amsterdam.
Okay.
Nou, er zijn er steeds minder.
Ja.
Wij inspireren ook mensen tot het maken van een weloverwogen carrièrekeuze door content te delen over wat dat met je kan doen. En dat doen we veel op LinkedIn.
Oké, en dan op een gegeven moment hebben jullie dus een of meerdere kandidaten gevonden.
Ja.
Hoe presenteren jullie die dan aan de opdrachtgever? Of hoe gaat dat in zijn werk?
Eigenlijk heel traditioneel. We hebben van alles geprobeerd. We hebben het delen van profielen door een videoboodschap in te spreken over een kandidaat geprobeerd. We kunnen ze helaas niet onder ons armen meenemen en bij een bedrijf neerzetten. Want dat wordt heel tijdrovend. Maar we gebruiken nog steeds gewoon een cv. En die heb ik ook wel eens met de post opgestuurd als een bedrijf binnen e-commerce actief was. Om zo te zorgen dat de kandidaat met een glimlach wordt ontvangen. Dat vinden we belangrijk.
Ja.
Maar ja, heel sec. We sturen mail en delen onze informatie of de dingen die wij belangrijk vinden voor over de kandidaat. Die delen we met onze opdrachtgevers.
En dan op dat moment is het uit jullie handen. Dan komt een kandidaat bij het bedrijf en zij maken dan een keus.
Ja, en dat is zeker nog niet uit onze handen. Want we helpen zo'n kandidaat ook met de voorbereiding.
Ja.
En met het wegnemen van zenuwen tot waar kun je parkeren via, het is tweeledig, hè? Stel ook de juiste vragen om erachter te komen of dit wel echt de werkgever, de organisatie en het type baan is dat bij jou past. Dus daar houdt het nog niet op. En dan heb je het laatste stukje.
Ja.
Gaat het bedrijf een voorstel doen? Wat gaat er in het voorstel staan? Komt dat voorstel op tijd? Hoe wordt dat voorstel ontvangen? En daarin zie je ook nog wel eens dat die kandidaat tegen ons zegt. Hey, ik vind het heel belangrijk om. Ik heb nou op de Zuidas gewerkt. Ik heb heel veel geld verdiend. Maar ik vind het nu echt heel erg belangrijk om met een glimlach op mijn gezicht naar het werk te gaan.
Ja.
En het
zijn echt
vervolgens zien ze die arbeidsvoorwaarden. En zijn ze toch weer geneigd om op basis daarvan een keuze te maken. Nou, ja. Dan helpen we ze ook heel graag om nog even terug te stappen naar. Waarom wilde je nou echt van baan wisselen? En op het moment dat er getekend is, dan houdt het bij ons op.
Ja, wat is het moment dat jullie de factuur kunnen sturen voor jullie diensten? Welk moment is dat?
Wij factureren nu bij de handdruk en de handtekening.
Ja.
Wij factureerden op het moment dat de kandidaat zijn eerste dag heeft.
Ja, oké. Okay. Wat is eigenlijk jullie verdienmodel? Ik heb wel eens begrepen dat het 1 of 2 maanden is van een jaarsalaris. Wat jullie kunnen factureren, klopt dat?
We vragen op dit gedeelte van de dienst vragen wij inderdaad een bedrag voor een succesvolle bemiddeling. En dat bedrag is vaak geleerd aan het jaarsalaris van een kandidaat. Hou rekening met 25% van de jaarsalaris, dat is wat wij factureren.
25%. Nou zijn er best wat recruitmentbedrijven. Wat is jullie toegevoegde waarde? Wat is nou jullie onderscheid ten opzichte van een heleboel anderen die er zijn?
Ja, dat is iets waar ik heel veel over nadenk. En er zijn eigenlijk 2 dingen die dan in mijn hoofd naar voren komen. En dat is 1, kijk, voor een kleine club, wij zijn nu met 25.
Ja.
Denk ik dat we recruitment marketing echt wel op heel hoog niveau spelen. En
wat versta je onder recruitment marketing?
Het zorgen dat die campagnes van bedrijven, dus vacatures, bij de juiste doelgroep onder de aandacht komen. En dat doen niet mensen die in de functie van recruiter zitten, maar dat doen recruitment marketeers.
Ja.
En nummer 2, ja, ik geloof echt dat er geen werkgever zo intrinsiek gemotiveerd is als ik om het beste uit zijn mensen te halen en het beste voor zijn mensen te zorgen. En ik denk dat dat ons onderscheidend vermogen is. En dat zie je terug aan medewerkerstevredenheid. En de glimlach van het team. En wat heb je daaraan? Nou, als bedrijf is het toch wel erg leuk om samen te werken met een club met blije mensen. En als kandidaat is het toch ook wel erg leuk om samen te werken met een club met blije mensen.
Ja.
En dat is ons onderscheidend vermogen.
Nou, hoeveel jobs bemiddelen jullie nou gemiddeld per jaar? Weet je dat?
Ja, zeker. Ja, resultaat moet top of mind zijn. Hè?
Ja.
Ja wij deden vorig jaar 400 bemiddelingen.
400?
Ja. Streven was 500. Maar de tarieven zijn door die krapte op de arbeidsmarkt samen met de salarissen enorm gestegen.
Ja, en je had het net over specialisatie. Zijn jullie eigenlijk goed in een bepaalde niche?
Wij zijn heel goed in het vinden en bereiken van leuke mensen.
Van leuke mensen.
Dat is onze niche.
Ja, okay.
En wat zijn dan leuke mensen?
Dat is een beetje breed begrip, toch?
Ja. Vandaar ook de naam, Sparkling People.
Okay.
Ja. Wij zijn goed in het vinden van mensen die werken aan een voorkant van een organisatie.
En wat bedoel je daarmee?
Dat kan aan de ene kant zijn de receptionisten. Maar aan de andere kant ook de manager van een customer service afdeling via de account manager ofwel de marketeer, maar mensen die communicatie en hun spark kunnen gebruiken in hun functie, die bemiddelen wij.
Ja, ik zie op jullie site bijvoorbeeld, heb je nou een mooi overzicht van de kandidaten die jullie zoeken. Marketing, sales.
En customer service. En we maken ook nog wel eens een zijstapje. En ik vind het ook heel erg moeilijk om echt goede focus aan te brengen en nee te zeggen. Vertelde ik aan het begin van het gesprek ook. Dus dat komt, ja, dat uit zich ook wel in dat je opeens 30 logistieke functies op je website hebt staan.
Ja.
Ja, is dat goed? Weet ik niet. Ons verhaal is dan, die zingende magazijnmedewerker, die komt bij ons vandaan.
Nou, dat is een goed beeld dat ik voor me zie.
Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
6 jaar geleden ben jij dus voor jezelf begonnen. Begon je eigenlijk helemaal in je eentje? Je hebt het al een beetje verteld net, maar ik wil daar nog even wat dieper op ingaan. Hoeveel mensen werken er inmiddels nu bij je?
Ja, twee dingen. Gestart met twee vrienden. Eerste jaar van alles gedaan. Eigen wijn gelanceerd. Evenementenbureau opgezet. Echt te veel om op te noemen. En uiteindelijk kwam daar 1 januari van 2017... kwam daar focus voor mij richting het opzetten van Sparkling People.
Toen was het moment daar. Toen begon je echt met Sparkling People.
Toen ben ik eigenlijk echt gestart.
Ja.
En vandaag zijn we verdeeld over 4 locaties met tussen de 25 en 35 man. En ik zeg tussen de 25 en 35 omdat bij tijd en wijle we best wel een groot team aan stagiairs ook hebben. En soms ook niet. Dus,
maar goed, dat is een heel serieus bedrijf geworden en aan het worden. Heel even kort, hoe ziet jouw organisatie er grofweg uit in een organogram? Dus wie doet wat? Heel kort hoor.
Nou, ik vertelde net over de recruitment marketing teams. Die zorgen ervoor dat wij talent verleiden om bij onze website te kijken en uiteindelijk een profiel aan te maken of te solliciteren bij een van onze recruiters.
Ja.
Of op een van onze vacatures. Dat is een team van 5 en die zijn gestationeerd in vooral Haarlem. En dan hebben we de operationele teams. Zijn er 4. En daar zit een team in Alkmaar, zit een team in Haarlem, zit een team in Lissabon en er zit een team op Bali.
En in dat kader ben ik wel benieuwd hoe je op Lissabon en Bali ook een filiaal bent begonnen.
Ja, dat is een ander verhaal.
Ligt toch weer een stukje verder weg dan.
Ik vind het heel belangrijk dat je persoonlijkheid binnen je teams houdt.
Ja.
En daarom zet ik het bedrijf liever in cellen op dan dat je 1 groot vloer hebt met, nou, in dit geval 25 man, maar over 2 jaar 50 of 100 man. En de stap naar zonder over grote locaties. Kijk, bij mij, ik heb de droom om te zorgen dat iedereen ter wereld met een glimlach op zijn gezicht naar het werk gaat.
Ja.
Maar begrijp dat we bij onszelf moeten beginnen.
Ja.
En om te zorgen dat we ongelooflijk gave werkgevers zijn, hebben bepaalde doelstellingen gemaakt. En ja, 1 daarvan was in 2017 al, ik wil ooit werken aan de andere kant van de wereld. Of in ieder geval het voor mensen mogelijk maken om aan de andere kant van de wereld te werken. En waarom? De plek waar je werkt heeft gewoon invloed op je glimlach.
Werf je in Bali of in Portugal ook je klanten? Of werken daar mensen die voor de Nederlandse markt vanaf afstand?
We werken daar op de Nederlandse markt. Dus vanaf Bali werkt een recruiter voor een bedrijf in Amsterdam, dat op zoek is naar een accountmanager in Amsterdam. En dat doet iemand vanaf Bali. Maar of iemand nou in Haarlem zijn Zoom call opstart, of dat hij dat in Bali doet, verschilt in feite niet.
Nou, dat is wel prachtig. En mag iedereen die dat wil naar Bali?
Van mij mag iedereen die dat wil naar Bali, maar of ze dan ook voor ons kunnen gaan werken, dat is een tweede. Dus tuurlijk, daar zit beleid achter.
Leuk. En Nou zijn jullie altijd op zoek naar goed personeel om bij je klanten onder te brengen.
Ja.
Wordt er nou wel eens aan jouw eigen mensen getrokken?
Ja.
Door andere recruiters?
Ja, en dat lukt ook wel eens. Dus er gaan ook wel eens mensen bij ons weg. Maar dat is denk ik ook heel gezond.
Zoals je net al aangaf, bevinden jullie economisch gezien met Sparkling People best in een hele krappe arbeidsmarkt, hè?
Kun je stellen, ja.
Er zijn zelfs sectoren waarbij het verdomd lastig is, als ik dat zo lees, om überhaupt nog aan mensen te komen. Laat staan aan goede mensen. Stel, ik zit nu te luisteren en ik zoek mensen. Welke tips heb jij dan voor me vanuit jouw ervaring? Wat moet ik doen en wat moet ik vooral niet doen?
Mooi. Het allereerste dat in me opkomt. Kijk, je bedrijf is een team dat van A naar B gaat. Je wil vooruit en groeien. Ofwel continueren. Maar je gaat ergens naartoe. En als de mensen die je bij je organisatie wil betrekken niet weten waar je heen wil, Nou, ik denk dat je daarmee de eerste tip te pakken hebt. Zorg dat je organisatie ook al of dat je mensen ook al voordat ze bij je komen werken weten waar je naartoe gaat. Dus dat je missie helder is en dat dat in je arbeidsmarktcommunicatie naar voren komt. En dat is toch wel, denk ik, een hele belangrijke.
Ja, dus dat je als werkzoekende weet waar je terechtkomt. Maar als ik dan
we hebben het onderzocht ook. Dus we hebben gewoon gevraagd aan de generatie die nu de arbeidsmarkt opkomt. Wat vind jij belangrijk?
Ja.
En waar kijk je naar voordat je solliciteert? En wij hadden het niet op onze website staan. Maar missie, visie, strategie kwam bij 95% kwam dat naar boven. Dus vind ze heel belangrijk. Zorg dat je dat helder hebt. En als je het niet helder hebt, maak het helder. En zorg ook dat je het uit.
Ja, wat zijn nog meer dingen die absoluut, die heel erg belangrijk zijn voor, laten we zeggen, de generatie werkzoekenden, de millennials en nu ook steeds meer generatie Z, de Gen Z's?
Kantoor naar Bali verplaatsen, dat werkt goed. Nee, ja. je ziet heel erg dat ik ben 37 en misschien daarin nog wel een beetje van de oude stempel. Wil graag heel hard werken. Ben bereid om hele lange dagen te maken. Om veel uur voor mijn werkgever me in te zetten, zeg maar. En je ziet nu dat vrijheid. Vindt de generatie die er nu aankomt, vindt dat heel belangrijk.
En wat zou dan onder vrijheid, is dat flexibiliteit of?
Aan de ene kant gaan ze niet beteugelen met takenpakketten en van dag tot dag invulling. Ofwel, je moet om 8 uur op kantoor staan en zorg dat je er om 5 voor 8 bent. Want dan kan je ook nog een kopje koffie pakken voordat je start. Tot invulling van werk. Geef vrijheid en dan zul je zien dat je ze, makkelijker bij je betrekt, langer houdt en dat er mooie dingen gebeuren, want ze kunnen wel wat. En als we het hebben over arbeidstijden, ik kom me best wel storen aan mensen die dan de arbeidsmarkt opkomen en zeggen ik wil 32 uur werken. Ja, waarom dan? We hebben toch 5 dagen in de week waarin je kan werken. Waarom wil je niet 60 uur werken?
Maar daar kun jij je aan storen.
Maar eigenlijk is het ook wel iets moois. Ze willen meer tijd besteden aan persoonlijke ontwikkeling ofwel genieten. En je kunt er als werkgever wel de deur voor dicht doen en zeggen nee, die functie is fulltime. Maar dan mis je wel met de huidige generatie echt de boot.
Ja, en als ik nou een aantal dingen die ik tegenkwam, hè, bijvoorbeeld hybride werken, vitaliteit. Een bedrijf moet wat duurzamer zijn. Een missie hebben, wat je net aangeeft. Zijn
dat het is nogal wat, hè?
Ja.
Ja. Moet je allemaal doen.
Maar zijn dat ook dingen die je in de dagelijkse in de praktijk tegenkomt?
Absoluut. En bedrijven kunnen echt de wedstrijd winnen door nu gewoon met een goed hybride werkpolicy ofwel een kantoor in het buitenland te komen. En dan kiest talent sneller voor. Dus in een notendop, zorg dat je duidelijk hebt waar je naartoe gaat, je missie. Zorg dat je de plek waar mensen werken, dat je daar een feestje van maakt. Dus hybride, remote policy toestaan. Geef vrijheid en stimuleer ontwikkeling.
Zo, als ik dat allemaal zo hoor, zitten de werkzoekenden in de driver's seat. Is er nou wel eens een hele gekke wens geweest of een eis vanuit een werkzoekende bij jullie die je met ons wilt delen? Dat je dacht, we zijn bereid om best te helpen, maar dit gaat vrij ver.
Hele leuke vraag. Nee, af en toe denk ik wel eens, nu ga je wel heel ver, maar er is nog nooit iemand geweest die heeft gevraagd om een helikopter van de zaak. Ik zou het wel leuk vinden als ze dat zouden doen.
Oké, dat is een tip. Dus als je nu zit te luisteren, je zoekt de baan, vraag aan Jeroen een helikopter van de zaak en dan komt het goed, toch?
Absoluut. Als we dat in verband brengen met iemands resultaat, vind ik het prima.
Dit is Jong en Ondernemend, de podcast.
In alweer het laatste gedeelte ben ik benieuwd of je nog wat persoonlijke tips en tricks van ons hebt of wat inspiratie. Jij bent alleen begonnen. Hè? Je zit nu met 25 mensen. En voor heel veel ondernemers met een start-up is dit best lastig. Omdat dat weet ik ook uit eigen ervaring, je eigen rol verandert. Als het goed is, heel erg. Veel meer van pioniersfase, waarin je eigenlijk alles zelf doet. Dat is vaak tot een mannetje of 10. Groei je dan door naar de fase waarin jij nu zit. Dat heet dan de organisatiefase. Dat is ongeveer tot 30 man. Vraagt vaak andere skills. Je moet meer aansturen. Eigenlijk meer managen. In dat proces zijn daar groeipijnen waar jij tegenaan bent gelopen?
We groeien hard. Dus om nu op te scheppen over dat dat zonder pijn gebeurd is. Nou, dat ga ik absoluut niet doen.
Maar ik bedoel met name voor jou als persoon. Jouw eigen rol.
Ik denk de verandering heeft niet zozeer voor pijn bij mij gezorgd. Nog niet. Dus als je me dat vraagt. Nou ja, ik heb er niet zoveel last van. Ik heb het geluk gehad dat ik bij een andere organisatie in loondienstverband de kans heb gekregen om manager te zijn. En daar ook heel veel energie uit haal. Dus wat je vaak ziet is dat de creator, iemand die een bedrijf van 0 naar 1 brengt, er heel veel moeite mee heeft om teams aan te sturen en mensen klaar te maken om een volgende stap te zetten. En dat ze geduld niet kunnen opbrengen. En ja, ik heb het geluk dat ik oké kan managen. Maar je ziet wel dat in de fase waarin we nu zitten, dat ik verder ondernemen en vooruit gaan en met visie en strategie bezig zijn, dat ik dat begin te verkiezen boven het geven van leiding. En dat ik ook echt wel kan stellen dat ik niet meer de beste manager binnen onze organisatie ben. Verre van.
Ja, en dat.
Die pijn is me wel bespaard gebleven. Ik ben daar niet heel hard mee onderuit gegaan.
Oké. En waar voeg jij. Sorry dat ik je onder. Waar voeg jij zelf de meeste waarde toe aan het bedrijf? Als ik dat aan iemand binnen jouw bedrijf zou vragen?
Vind ik heel lastig om zelf te zeggen. En ik denk dat je dat ze moet vragen. En dat ze zullen zeggen het zetten van die stip op de horizon. En er met tomeloze energie achteraan jagen.
Oké. Nou is ondernemen ook af en toe vallen en opstaan. Heb jij een enorme misser of een blunder die je met mij wilt delen?
Heel veel.
Nou, pak er eens even één uit.
Volg me op LinkedIn. Ik deel ongeveer wekelijks de fouten die ik maak. Ook vol gezonde zelfspot. Maar ik denk wel het belangrijkste. Ik ben in mijn hoofd altijd verder dan het hier en nu. En dat komt omdat ik heel graag vooruit wil en altijd bezig ben met vooruitkijken. En nemen we nu jullie mee naar de start van het bedrijf, dan was ik al eigenlijk een beetje online aan het vertellen dat we de cultuur hadden en de benefits hadden van de organisatie waar we nu staan. En dat zorgde ervoor dat ik bepaalde mensen bij mijn bedrijf kon betrekken die feitelijk werkten in een loods in Haarlem, waar ook een webshop gedraaid werd met medewerkers in het magazijn, met alle respect, die aan de lunchtafel topic van een gesprek bepaalden. En de recruiters die binnen Sparkling People hadden gesolliciteerd en bij mij werkten, die vonden mijn verhaal wel mooi. Maar in die end zaten ze aan een lunchtafel te luisteren naar nogal eens een seksistische opmerking. En bottom line, ze voelden zich niet veilig.
Nee.
Dus ik had een verhaal verteld wat van binnenuit eigenlijk nog niet klopte. En dat is denk ik wel een hele wijze les geweest.
Ja, dan ben je echt.
Dus twee dingen. Dus vijf stappen verder, dat is niet altijd handig.
Nee.
en twee, kijk, je kan een heel mooi verhaal vertellen over waar je naartoe wil. Maar vertel ook waar je nu staat. En maak concreet wat mensen tegenkomen binnen je bedrijf. En dat heb ik niet altijd even goed gedaan. Dus ik creëerde de verkeerde werkomgeving voor mensen.
Ja. Heb jij een coach? Dus iemand die met wie jij persoonlijk af en toe bijspart over je persoonlijke ontwikkeling als ondernemer?
Meerdere. En ik heb ook wel geleerd om hulp te vragen aan mensen die wat verder zijn. En dat zijn ondernemers.
Wat is een tip van een ondernemer die je nog is bijgebleven? Waar je ook echt wat in praktijk mee gedaan hebt?
Je kunt wel heel goed voor die mensen blijven zorgen. Maar in the end kiezen ze altijd voor zichzelf en gaan ze toch wel bij je weg. Dat wil je niet horen als je werkgeluk op nummer 1 zet.
Nee.
Maar het is wel waar. En dat maakt mij niet uit. Want ik haal er heel veel energie uit om het beste uit die mensen te halen. En verschrikkelijk goed voor ze te zorgen. Maar in die end kunnen ze altijd bij je weggaan. Dat begrijp ik ook.
Heb jij nog een goed advies voor mensen die zitten te luisteren, ook een project of een bedrijf hebben?
Ja, als ze het al hebben. Lekker bezig. Veel plezier. En wat ook in me opkomt, neem ik even terug naar het begin van het verhaal. Kijk, ik heb echt heel lang gewacht en erover gedaan om het lef te verzamelen om daadwerkelijk te starten. En je kunt plannen blijven schrijven, maar dan gaat er helemaal niets gebeuren, behalve dan dat je een prachtig plan hebt. En mijn nummer 1 tip is voor mensen die heel graag willen, ga het gewoon doen en move before you're ready.
Move before you're ready. Dat vind ik een hele mooie uitspraak.
Ben je mooi? Ja.
Ja. Ja. Waarmee je denk ik bedoeld van in de praktijk leer je het, hè? Dus jump in het diepe en...
En ga maar zwemmen. Ja, ja. Het gaat wel lukken.
Dat is in wezen wat je zelf ook gedaan hebt.
Ja, en ik denk dat is een belangrijke. Nou, het doorzettingsvermogen. Dat is nummer 2. Ja, op het moment dat je opgeeft is het wel echt klaar, hè? Dus ga niet bij de pakken neerzitten. En sta op en vecht. En
ja.
Heb een beetje zelfvertrouwen. Maar vooral doorzettingsvermogen. En het laatste stukje. Kijk, ik kijk heel graag omhoog en naar mensen die verder zijn. En gaat het bij ons goed? Ja, we groeien lekker. Maar ja, ik kan nog niet de reis maken die ik wil. Of het huis kopen dat ik wil. En je hoort heel vaak van ondernemers die daar wel al zijn. Onderweg vind ik het wel heel belangrijk. Had ik iets meer kunnen genieten? En dat probeer ik iedere dag te doen. Dus ook waar je ook staat, wat je ook doet. Hoe goed het ook gaat of hoe slecht. Probeer dagelijks gewoon het beste uit de dag te halen en met een glimlach op je gezicht je werk te doen. En dat is het allerbelangrijkste.
Nou, ik zit hier bijna met tranen in mijn ogen. Zo mooi vind ik het. Waar wil jij heen met je bedrijf in de toekomst?
Nou, persoonlijk wil ik dat iedereen die aan het werk is met een glimlach op zijn gezicht naar werk gaat. Maar dat begint bij onszelf. En we zijn nu ook in de fase dat we anderen willen inspireren om dat te doen. Dus mijn doelstelling is meest inspirerende werkgever worden van Nederlandse bodem. Hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Nou ja, goed, we willen met dat wat in Nederland staat naar landelijke dekking. 5 kantoren, ongeveer 50 man personeel. Internationaal naar 3 verschillende hubs. Ook ongeveer tussen de 30 en de 50 mensen die daarbij betrokken zijn. Nog bezig met opzetten van een payrollbedrijf. Of eigenlijk het ondersteunen van ondernemers op de arbeidsmarkt. Met voeren van een goede back-office. Dat staat, dat groeit verder. Zijn bezig met de lancering van een recruitment marketingbureau. Nou, dat staat, dat groeit verder. En zeker wel ambitie en nog lang niet klaar.
Nou, echt fantastisch. Eigenlijk moeten we gewoon afspreken dat we over een aantal jaar weer even nog een podcast doen. Hè, om te kijken wat er...
Waar we staan. Ja, mooi. Doen we.
Waar je staat. Ik wil je ontzettend bedanken voor je openhartigheid. En jou complimenteren met je mooie bedrijf. Je bent volgens mij echt heel goed op weg. Nou, ik hoop dat jij het leuk hebt gevonden.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.